Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al 9 maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg. En ook met de trein, de Trans-Siberië Express. Maar wel vanuit de andere kant, vanuit Moskou.
In het spoor van de laatste tsaar. Een podcast van Johan de Boze en Bart Bogaert.
In de nachttrein tussen Nizhny Novgorod en Perm word ik wakker midden in de nacht. De Kirgiziër met wie we een coupé delen snurkt vreselijk. Ik zie dat Johan niet in zijn bed ligt en ik ga hem zoeken. En ik vind hem in de restauratiewagon. Hij zit te lezen in de dagboeken van Nicolaas. De tsaar heeft zijn leven lang dagboeken bijgehouden. En ze zijn nu, 100 jaar later, onze leidraad door de laatste dagen van de laatste tsaar.
Is dat een aangename lectuur, Johan?
Het is een beetje saai. Maar toch, je moet zo tussen de saaie dingen door. Je moet eigenlijk tussen de regels lezen. Want die dagboeken werden gecensureerd, of die werden nagelezen door officieren. En, dus het klopt niet altijd. Enfin, er staat niet altijd precies wat hij denkt. Trouwens, er was ook een man die weinig emoties liet zien. Dus, maar hij mocht niet altijd zeggen wat er precies aan de hand was. Hij vertelt veel over het weer. Elke dag schrijft hij over het weer. Het begint er meestal mee. Het is wonderlijk zonnig, schrijft hij soms. Of het is, er was vandaag een warme dag met een verkwikkende regenbui. Of het weer was ideaal. Of hij is blij met de regen, want dat is goed voor de groenten. Dus ja, ook als het dooit, als er modder. Dus hij heeft altijd wel een hele mooie omschrijving van het weer. De temperatuur meestal erbij. Als het plus 29 is of min 30, staat het er ook altijd in. Dus het is een beetje Tolstojaans. Tolstoj beschreef ook het weer. En aan de hand van het weer zag je de gemoedstemming van de personages. En dat is bijna ook zo. Als er modder is, dan voelt hij zich slecht. En als het mooi weer is, dan is het fantastisch.
Ja. We nemen dit op de trein, Johan. Op de Trans-Siberische spoorlijn. Hij heeft na zijn abdicatie ook wel af en toe op een trein gezeten, hè?
Ja, dus hij is na zijn gedwongen aftreden is hij naar het Tsarskoe Selo gegaan. Dat is het Tsarendorp letterlijk. Dat is een stadje dat nu heet Pushkin. Dat is vlakbij Sint-Petersburg. Daar heeft hij een tijd lang verbleven. En dan is hij samen met het hele gezin. Dus we mogen niet vergeten, dat is niet hij alleen. Hè. Het is hij met zijn vrouw, met zijn 4 dochters en met het zoontje, de Tsarevich, de troonopvolger. Zijn ze vanuit Tsarskoe Selo naar Tobolsk gebracht. Dat is de vroegere hoofdstad van Siberië. Dus heel ver weg. Daar hebben ze een week over gedaan om daar aan te komen. En daar blijven ze 9 maanden. En dan worden ze weer geëvacueerd of getransporteerd of gedeporteerd, zou je bijna kunnen zeggen, naar Jekaterinburg. Waar ze uiteindelijk een tragisch lot tegemoet zullen gaan. Dus ze zijn heel vaak getransporteerd. En dat transport is altijd heel onduidelijk. Ze weten niet waar naartoe. Ze weten niet waar ze naartoe zullen gaan. En soms wordt gezegd van jullie moeten warme kleren meenemen. Soms gaan ze met de trein, soms met de boot, soms met koetsen. En heel gek is daartussen, dus de lange periodes waarin ze niet getransporteerd worden, is er heel veel verveling. Want wat moeten ze doen die hele tijd? De omstandigheden zijn aanvankelijk nog vrij goed, maar alsmaar dramatischer. En de kinderen vervelen zich steendood. De tsaar leest heel veel. Ze bidden heel veel samen. Als het kan, werken ze in de tuin. Dat is toegestaan. Dat doet het tsaar blijkbaar wel graag, want hij doet het heel vaak. Maar er is heel veel verveling. En die verveling wordt alsmaar zwaarder. En je voelt dat in die verveling, dat ze de hoop langzaam aan het verliezen zijn. En daarom bidden ze ook zoveel.
Wat leest de tsaar?
Oh, hij heeft allerlei boeken. Op een bepaald moment leest hij heel veel in de Bijbel. Maar dat vindt hij te zwaar. Hoewel hij natuurlijk zeer gelovig is. Hij leest bijvoorbeeld Anna Karenina. Wat natuurlijk Hij schrijft op, ik zeg maar wat, 15 maart, ik begin in Anna Karenina, 20 maart begint hij in een ander boek. Dus hij begint in boeken en dan stopt hij weer. Hij leest ook een boek van Materlinck. Want Materlinck was in die dagen heel populair in Rusland. La sagesse et la destinée. En voor de rest ook heel veel prullen. Ook heel veel wat wij stationsromannetjes of pulp zouden noemen. Het volstrekt onbelangrijke literatuur. Maar ook veel Engelse schrijvers waar ik nog nooit van gehoord heb. En waar ze dan soms, dat is heel grappig, omdat ze zich zo vervelen, maken ze toneelstukjes. En ze verkleden zich en iedereen, en dan schrijft hij van, mijn dochter heeft goed gespeeld. Dus het is echt, het is soms zo naïef. Hij was zo extreem naïef, terwijl de wereld in brand staat. De Eerste Wereldoorlog is bezig, de revolutie dendert dichterbij en hij is bezig met toneelstukjes spelen.
Weet hij wat er gebeurt terwijl hij daar opgesloten zit? Weet hij wat er in zijn land gebeurt?
Kerensky, dus de leider van de voorlopige regering, die komt regelmatig bij hem op bezoek. Dat is wel grappig, dan zegt het tsaar soms van, ik was net in de tuin aan het schoffelen, komt Kerensky mij storen. Dus dat is ongelooflijk. En Kerensky komt met nieuws van wat er gebeurt in de politiek, maar ook zeer beperkt. Hij brengt ook kranten mee, maar die kranten zijn 8 dagen oud. Hij krijgt soms telegrammen, maar daar staat ook maar heel weinig in. Dus hij weet mondjesmaat wat er gebeurt, maar de ware toedracht weet hij niet. Zelfs als de revolutie uitbreekt, de dag dat de revolutie uitbreekt, weet hij het niet. Dus zijn ze bezig met toneelstukken spelen en bidden en lezen en schoffelen, kaartspelen, heel veel kaartspelen. En die revolutie is volop bezig. En hij weet er niks van. Hij hoort het pas een week later en dan is hij ontzettend ontstemd. En dan gaat hij weer over tot de orde van de dag, namelijk breien, de kwaaltjes van zijn kinderen verzorgen en zo. Het is heel, heel naïef.
Die ontmoetingen met Kerensky, met de machthebbers op dat moment, ja, daar schrijft hij dus weinig over, of heel sumier. Worden we wijzer als we Kerensky's notities lezen over diezelfde ontmoetingen?
Ja, in het begin van een verbanning, ze denken nog allemaal dat alles goed zal komen, hoewel ze natuurlijk ontstemd zijn, maar dan is er een van de eerste bezoeken van Kerensky aan de tsaar en zijn gezin. En Kerensky die staat in de kamer en het hele gezin staat erbij. En de kleine tsarevich, de kleine jongen, die stapt naar Kerensky toe. Wat eigenlijk niet volgens het protocol kon, hè, dat die knaap iets zou zeggen. En die zegt en die vraagt aan Kerensky, die jongen was schrander, denk ik. Zou misschien wel een betere tsaar geweest zijn dan zijn vader. We zullen het nooit weten. Maar goed, die schraapt zijn moed bij elkaar, die stapt naar Kerensky toe en die zegt van, bent u de minister van Justitie? En Kerensky antwoordt, ja, dat ben ik. Ja, maar hij is op dat moment nog niet hoofd van de regering, maar alleen nog minister van Justitie, wat natuurlijk ook een belangrijke functie is. En zegt het Tsarevich, dan weet u zeker wel of mijn vader, toen hij troonsafstand deed, ook het recht had om in mijn plaats af te treden. Dat is een heel slimme vraag. Dus hij weet zijn vader is afgetreden, maar hij is de opvolger. Dus eigenlijk is hij tsaar. Dus die jongen heeft veel geschiedenislessen gekregen van zijn vader. En waarin van vader op zoon de tsarenkroon wordt doorgegeven. En hij heeft dus nagedacht, waarschijnlijk s'avonds in zijn bedje, van mijn vader is afgetreden, dus ik ben tsaar. En Kerensky zal natuurlijk eventjes in zijn vuistje hebben gelachen van, dit is allemaal voorbij, jongen. Er is niks meer te redden. Het is afgelopen. Kerensky is natuurlijk een heel belangrijke figuur. Het is niet altijd, de tsaar zegt niet altijd precies wat er aan de hand is, maar uit de notities van Kerensky of van mensen uit de kring, uit de omgeving van Kerensky, weten we soms iets meer. Bijvoorbeeld het feit dat aanvankelijk, in het begin van hun verbanning, want het is echt een gedwongen verbanning, de tsaar met zijn vrouw niet meer mag praten. Ze worden van elkaar gescheiden. En dat zou zijn, weten we van Kerensky, omdat hij vond dat de vrouw een slechte invloed had op Nicolaas. Dus ze mochten alleen maar bij elkaar komen tijdens de maaltijden. Maar dan stonden er bewakers bij. Die konden horen wat ze allemaal zeiden. Hij beschreef Nicolaas als een kleine, aarzelende, glimlachende man. Dus helemaal geen indrukwekkende verschijning. Maar het is wel zo dat de tsaar, daar moet ik er wel aan toevoegen, dat de tsaar langzaam een goede relatie opbouwt met Kerensky. En dat hij zelf zegt van Kerensky krijgt alsmaar meer macht binnen die voorlopige regering. Dat zal natuurlijk ook niet blijven duren. Maar hij zou alle macht moeten hebben, want hij is een man die Rusland naar de redding kan brengen. Maar heeft ook conflicten. Bijvoorbeeld, dat is heel interessant, Kerensky schaft op een bepaald moment in mei 17 schaft hij de doodstraf af. En hij doet dat, er zijn redenen voor. En waarschijnlijk is de reden daarvoor dat hij de tsaar wil redden. Hè, want de tsaar is gevangen gezet en die zou geëxecuteerd moeten worden. En Nicolaas is woest. Hij zegt van, hij schrijft letterlijk, dit is een vergissing. De afschaffing van de doodstraf zal de discipline van het leger ruïneren. En als hij dat doet om mij te redden, dan moet hij weten dat ik bereid ben om mijn leven te geven voor het welzijn van het land. Dus hij is zelfs bereid om te sterven. En dan zien we dat een aantal maanden later de doodstraf weer wordt ingevoerd. En we weten wat daarvan het gevolg zal zijn. Men wist niet wat men met hen moest doen. Men wou alleen niet dat ze bevrijd zouden worden. Dus daar waren ze bang voor dat het Witte Leger, de soldaten die aan de kant bleven staan van de tsaar, dat die hen zouden komen bevrijden. En dat die kans was wel reëel, denk ik. Men wou ook niet dat ze naar het buitenland zouden gaan, want men wou hen toch op een of andere manier bewaken. Toch controle houden over hen. Maar wat wel? Wat wel? Ondertussen mag je niet vergeten dat in de politieke situatie in Rusland complete chaos was. Dat er geen enkele controle meer was. Er waren enorm veel extreme fracties die elkaar bestreden. En niemand wist ook dat die revolutie zou, wanneer die zou komen, hoe die zou verlopen, wie die zou leiden. En er werd voortdurend ontzettend ruzie gemaakt. Dus men had wel iets anders aan zijn hoofd dan die tsaar die toch al niet meer aan de macht was.
Ja. In april 18 wordt dan plots beslist om de familie naar Jekaterinenburg te brengen. Wat zit daarachter?
Ja, uiteindelijk wordt beslist om ze weer weg te brengen. En de vraag is van, ze horen, de tsaar krijgt te horen dat ze weer gedeporteerd zullen worden. Hij gelooft en hoopt en heeft ook horen zeggen dat terug naar Tsarskoe Selo zou zijn. Dus naar het tsarendorp, dus naar Sint-Petersburg. Maar dat is niet het geval. Ze worden gedwongen om afscheid te nemen van elkaar. De familie wordt uit elkaar gehaald. Er wordt wel beloofd van alles komt in orde. Jullie zullen weer verenigd worden en niemand zal iets overkomen. En dan vertrekken ze vanuit Tobolsk in verschillende shifts. Via Tjumen, via Omsk. Met koetsen, uiteindelijk met de trein. En dan komen ze op de Trans-Siberië. Lijn, dus waar we nu ook zijn. Dan vraagt de tsaar zich af van waar zal de trein nu naartoe gaan? Welke richting gaan we nemen? Richting Moskou, dus naar het westen. Of richting Vladivostok, naar het oosten. En uiteindelijk blijkt dat ze naar Jekaterinburg gaan. Dus naar die stad die pal op de Trans-Siberië-lijn ligt. En daar worden ze ondergebracht in het huis van Ipatiev. Dat is een koopman die een groot huis daar heeft. Daar krijgen ze 4 kamers. Die mogen ze gebruiken, maar de omstandigheden zijn vreselijk. Het enige waar de tsaar verheugd over is, is een bad. Er is een bad. Hij kan een bad nemen en hij zegt, ik geniet van mijn bad, want ik lijd als ik me niet kan wassen. Ja, toen de tsaar naar zijn eindbestemming werd gebracht, naar Jekaterinburg, toen is dat per trein gebeurd. Hè. En dat was de Trans-Siberië Express, hè, waar wij nu in zitten. Nu, wij rijden van het westen naar het oosten. Hij kwam vanuit het oosten naar het westen. Hij kwam vanuit de richting van Vladivostok, vanuit Siberië. En hij ging zo richting Moskou, maar niet zo ver, want in Jekaterinburg daar zijn ze uitgestapt en daar zijn ze dan gebleven. Maar dit is precies dezelfde lijn die wij nu volgen. Ja. Dat is wel trouwens een spoorlijn die hij zelf heeft laten aanleggen. Dus hij is uiteindelijk naar zijn dood toegereden met een trein die hij zelf heeft aangelegd. Dat is wel heel tragisch. Maar natuurlijk, de geschiedenis is cynisch. Want hij is over die grens van Europa en Azië gebracht. Hè. De grens van Europa en Azië is het begin van Siberië. Dat wordt trouwens genoemd al sinds vele jaren, of werd genoemd, de Zuil der Tranen. Hè. Dus het Jekaterinburg, de plaats waar hij uiteindelijk zal omkomen, werd de Zuil der Tranen genoemd, omdat dat precies de plaats is waar door deze tsaren, maar ook door de vorige tsaren, honderdduizenden mensen zijn verbannen. En de geschiedenis zal cynisch blijven, want later zal Stalin daar langs ook honderdduizenden mensen naar de gulag sturen. Dus Jekaterinburg is de geschiedenis ingegaan als de plaats waar men afscheid neemt van het leven.
Over dat afscheid van het leven hebben we het in de volgende afleveringen nog. We dokkeren nog een paar honderd kilometer verder oostwaarts. En die Kirgiziër, die ligt nog altijd even luid te snurken als ik terug in onze coupé kom.